1 Timotheus, hoofdstuk 4, waar wij waren in het gedeelte waarboven staat vermaning tot getrouwe ambtsvervulling. Persoonlijke woorden dus, gericht aan Timotheus als het oprechte kind of de oprechte zoon van de apostel Paulus. Goedenavond. Woorden waarin hij Timotheus toespreekt en hem aanmoedigt. Vertroost zou ook het goede Bijbelse woord geweest zijn, maar waarin hij hem bemoedigt om vooral trouw te zijn aan de bediening waarin hij nou eenmaal gesteld is. Woorden bovendien die komen nadat in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet is wat feitelijk de functie is van de gemeente als zodanig. Want als men de Heer dient, dient men de gemeente, hetgeen in de praktijk onmogelijk is. Goedenavond. Hetgeen in de praktijk onmogelijk is als men te laat komt, wou ik zeggen. Maar. Of zoals Johan Bosch zong, als je dan nog strijden wilt, ben je te laat. Maar woorden van de apostel Paulus aan Timotheus in de eerste hoofdstukken waarin hij uiteenzet wat eigenlijk de functie en positie van de gemeente is, want als men de Heer dient, dient men de gemeente. En dat kan alleen als men ook inderdaad weet wat de gemeente voor functie feitelijk heeft. Maar nadat we dat dan eigenlijk tot en met de eerste helft van hoofdstuk 4 gezien hebben, spreekt de apostel in 1 Timotheus 4 vanaf vers 6 rechtstreeks tot Timotheus om hem aan te sporen om trouw te zijn aan zijn bediening. We hebben er al bij stilgestaan, ik dacht tot en met vers 10. Waar de apostel schrijft, want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, heb ik doorgestreept. Ik weet niet of ik u dat gezegd heb. Nee, zuster, dat hoeft niet. Ik heb dit ding voor mijn neus. En hierdoor kan ik afluisteren of hij het ook inderdaad goed doet. Maar, want dat wil wel eens tegenvallen. Maar vooruit. Ja. Nee, hoef ik niet dan. Maar vers 10 heb ik van gezegd, want hiertoe arbeiden we ook. En daarna staat er in onze Statenvertaling, volgens de Textus Receptus, en worden versmaad. Dat is ongetwijfeld wel zo, maar het schijnt dat het er niet staat. Dus ik heb het in mijn Bijbel weer netjes doorgestreept. Dat is dan hoofdzakelijk voor de statistiek. Maar ik denk ook dat de uitdrukking ook niks van doen heeft met wat het vers en het schriftgedeelte verder zegt. Ja, als je mij niet, sommigen kijken me dan aan van hoezo iets doorstrepen in de Bijbel. Dan zeg ik, legt u er dan maar een nieuwere vertaling naast. Kan niet schelen welke. En u zult zien dat de uitdrukking daar ook niet meer voorkomt. Zo is dat nou eenmaal. Dat is een bekende fout. Maar het heeft ook niks van doen met de uiteenzetting. Want hoewel de apostel bij gelegenheid schrijft dat als men de Heer dient, men versmaad wordt, is het hier niet aan de orde. Wat hier aan de orde is, is de motivering van Paulus zelf, die hij ook voorhoudt dan vervolgens aan Timotheus. En hij zegt, hiertoe arbeiden wij ook. Waarom? Omdat wij gehoopt hebben, zo gaat de zin verder, omdat wij gehoopt hebben op de levende God. Dat is een uitdrukking die natuurlijk meteen aansluit aan met name vers 8, waarin hij zei dat lichamelijke oefening tot weinig nut is, maar de oefening der godzaligheid is tot alle dingen nut, omdat die oefening beloften heeft voor zowel het tegenwoordige als het toekomende leven. En via dat toekomende leven komen wij in elk geval bij hopen, vers 10, hopen op de levende God. Al moet ik erbij zeggen dat iets dergelijks natuurlijk net zo goed geldt voor het tegenwoordige. Het tegenwoordige leven. Een van de misverstanden is dat men zou hopen op God, maar dan voor de toekomst of zo. Maar dat is wel zo, maar net zo goed voor het leven van alle dag. Wij zouden ook als gelovigen allemaal onze verwachting, ander woord voor hoop, onze verwachting stellen op de Heer. En dat is ook wat dan meteen in de volgende zin gezegd wordt. Wij hopen namelijk op de levende God. Begrijp je me goed? Wij hebben gehoopt op de levende God. Betekent dus niet dat wij vroeger op God hoopten en nu niet meer. Maar het betekent dat wij onze hoop gesteld hebben op God en dat nog steeds doen. Dat ga ik niet meer uitleggen, maar zulke vormen, grammaticale vormen, komen we in de Bijbel vele malen tegen. Wij gebruiken ze zo niet meer in ons moderne technische Nederlands. maar we dienen de termen wel uit de Bijbel te kennen. Omdat wij gehoopt hebben, en dat nog steeds doen dus, op de levende God. Kijk, levende God wil zeggen een actieve God, vanzelfsprekend. En wat doet hij dan? Voor ons zorgen. Daartoe hebben wij een levende God. We hebben onze hoop gesteld op een levende en daarmee actieve God, die een behouder is aller mensen. Wat doet hij dus? Alle mensen behouden. Ja, ik kom er wel op terug. Dat staat er toch. Hij is een behouder aller mensen. De levende God is behouder aller mensen. Dus hij behoudt alle mensen. Maar allermeest der gelovigen, zodat het toch duidelijk is dat er een verschil gemaakt wordt met betrekking tot die behoudenis, tussen alle mensen, de mensheid in het algemeen, en de gelovigen. Daar is dus verschil tussen, een gradueel verschil uiteraard. Als je zegt hij is een behouder alle mensen, je vat het gewoon op als hij zorgt voor alle mensen, heb je geen probleem. Hij zorgt voor alle mensen, maar allermeest voor de gelovigen. Daar is helemaal niks moeilijks aan. En ik moet er meteen bij zeggen dat een dergelijke uitspraak natuurlijk toch niet het recht geeft om te zeggen dat God er dus voor zorgt dat alle mensen uiteindelijk een keer zalig worden. Ik zeg dat zo omdat dit natuurlijk een voor de hand liggend vers is ter ondersteuning van de zogeheten leer van alverzoening, universalisme. Daar heeft men dit vers onder andere: God is een behouder aller mensen, punt. Maar dat staat er niet. Er staat: God is een behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Daar is ook niks moeilijks aan. We dienen natuurlijk wel een beetje te weten wat de schrift daar zoal over leert. In elk geval ben ik geneigd meteen aan te halen de uitspraak uit Colossense. Een willekeurige volgorde er maar. Colossense. Daar gaat het niet zozeer over alle mensen, maar wel over heel de schepping. Ik mag aannemen dat daar alle mensen bij inbegrepen zijn. Want daar staat in Colossense 1 vers 16... door hem, en daarmee gaat het over de Heer Jezus Christus, die het beeld is des onzienlijken Gods, uit vers 15. Door hem, door Christus dus, door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten, alle dingen, geen uitzondering, alle dingen zijn door hem en tot hem, dat wil zeggen tot zijn heerlijkheid, tot hem geschapen. Ze zouden namelijk hem dienen. Ja, als ik daarop in moet gaan, dan kom ik weer in andere schriftgedeelten terecht, zoals Romeinen 1, waar staat dat de mens God kan kennen, maar hem niet wil danken of eren, et cetera. Maar de bedoeling is dat men dat zou doen. Hem danken, hem dienen, hem eren. En vandaar, alle dingen zijn niet alleen door hem, maar ook tot hem geschapen. Dus dat is een van de antwoorden op de vraag: waartoe zijn wij hier? Het antwoord is om God te dienen. Alleen gelovigen? Nee, alle mensen. Maar ik moet u zeggen, het eerste wat men zou doen om God te dienen, is hem te geloven, uiteraard. Daar begint het mee. Ik zou zeggen vanzelfsprekend. Daar hoef ik er verder ook niet op in te gaan. Nou goed, en daarna staat er in vers 17. En hij is voor alle dingen. Dat woordje voor zou men zeker in de context interpreteren als voor in rangorde. En dus wordt het iets als hoger dan. Want kijk, als hij alle dingen geschapen heeft, dan was hij eerder dan alle dingen. Natuurlijk was hij eerder dan alle dingen. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat erom dat hij hoger is dan alle dingen, overal boven staat. Voor dus in de eerste plaats in rangorde, in tijd ook uiteraard, maar nou ja, in de Bijbel valt dat samen. Hè? De eerste is altijd de hoogste. Hè? Nou goed, hij is dus voor alle dingen en alle dingen, datzelfde alle dingen, wat het ook was uit vers 16, de hele schepping, alle dingen bestaan tezamen, dat is officieel één woord, tezamen bestaan. Ik zeg er altijd bij dat wij het niet kennen in het Nederlands, maar vroeger wel, want het bestaat in het Afrikaans. Samenstaan. Dat is één woord, samenstaan, met vier A's, jawel. Samenstaan. Tezamen bestaan, dat betekent bijeen gehouden worden. Als één geheel, als één organisme, als één totaal bestaan. En alle dingen, hoe verschillend alle dingen dan misschien ook zijn, bestaan tezamen, dat wil zeggen worden bijeengehouden en in stand gehouden door hem. En u weet toch wat behouden betekent? Het werkwoord behouden? Gewoon in stand houden. Vandaar dat iemand die behouden is, die heeft eeuwig leven. Die blijft dus staan, dan wel bestaan. En voor zover hij gevallen was, wordt hij opgericht. Die kent u toch, hè? De mens in zonde gevallen wordt door God opgericht. God doet hem opstaan. Hij heeft ons mede opgewekt met Christus, et cetera. Neem aan dat ook dat bekend is. Maar God doet de dingen staan. Maar hier staat, hij, alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen, hij behoudt de wereld nu. Niet voor altijd, maar dat staat er ook niet bij. Maar het is wel degelijk zo dat de wereld zoals die bestaat door God in stand gehouden wordt. Daarom maak ik me dus niet druk over een gat in de ozonlaag of iets dergelijks. De dingen hebben we eerst zelf uitgevonden en daarna gaan we er ons zorgen over maken. Is typisch de mens met zijn zogeheten intelligentie, hij kan zich zorgen maken. En dat is wat hij doet. Dus. Maar God houdt de wereld in stand. Staat hier, alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat geldt voor de gehele schepping. Dat is ook vanzelfsprekend. Want u en ik weten, dat weet ik niet of u dat weet, maar u en ik weten, evolutie bestaat niet, dat weet u, hè? Het tegenovergestelde, echter, wel. De dingen worden niet vanzelf beter. Ik heb het nagevraagd aan een meneer Murphy, zijn voornaam ken ik nog steeds niet, en die beweert, volgens de wet van Murphy, ik zeg altijd, die schrijft voor, dat de dingen die goed zijn vanzelf slechter worden. Ik heb er een paar varianten op, namelijk op zijn wet. Alles wat goed begint, eindigt slecht. Vanzelfsprekend, het gaat nooit andersom. Maar dan ook echt nooit. En aangezien deze wereld toch al wat jaartjes bestaat en toch nog steeds bestaat, moet er van een wonder sprake zijn. Toch? Ja, ik ben maar een simpele ziel, ik weet het. Maar zo zie ik dat, er is niks moeilijks aan. Hij houdt de wereld in stand. Oud-christelijk beginsel, wij moesten dat ook tot in den treuren zingen in de tijd, hè? Het had nog meer coupletten dan het potje met vet. He's got the whole world in his hand. En men putte daar troost uit. Tamelijk ten onrechte natuurlijk. Omdat God weliswaar de wereld in zijn hand heeft, maar hij zal hem een keer vermorzelen. Tijd loopt, het aftellen is al lang geleden begonnen, moet ik u zeggen. Het is onvermijdelijk. Nee, niet in het jaar 2000, wat een dwaasheid. Maar zo is dat toch? Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Maar ten onrechte denkt men ook dat dat betekent dat het vanzelf wel goed komt. En dat er misschien de mens vanzelf wel behouden wordt. Maar dat is niet zo. Integendeel. Maar de wereld zoals die bestaat, wordt inderdaad door God in stand gehouden. Hij heeft er namelijk een plan mee. En als dat plan uitgewerkt is, dan kan het vertrekken. Maar goed, daar ga ik nou ook niet dieper op in. Ik kan niet alle Bijbelse onderwerpen op één avond allemaal bespreken. Hè. Maar het gaat erom dat God de wereld in stand houdt. Hij heeft er nog een plan mee en die wereld moet bovendien nog minimaal 1000 jaar mee. Dan heb ik het heel krap getaxeerd. Ja, dus je kunt weer rustig slapen vannacht. Gaat u maar rustig slapen, zeiden ze dan, hè. Enige jaren geleden. Maar goed. Maar inderdaad, God houdt de hele wereld in stand. Een andere uitspraak in dat verband, maar dan niet zozeer toegepast op de hele schepping, maar wel degelijk op de gehele mensheid, vinden wij in Handelingen hoofdstuk 17. Ja. Ik vind het een prachtig hoofdstuk, persoonlijk. Handelingen 17, waar Paulus nou eens niet is in Jeruzalem en ook niet in Rome. Niet in de hoofdstad der Joden en ook niet de hoofdstad, althans de politieke hoofdstad der heidenen. Maar in Athene, de culturele hoofdstad van de toenmalige wereld. Speelt dus ook een rol in deze geschiedenis van handelingen, vanzelfsprekend. En daar gaat het om filosofische zaken uiteraard, naar het gebruik in Athene. En de vraag is dan wat het doel is, het zin is van het bestaan. Wat het doel is van het leven. Weet je wel, waarom zijn wij hier? En dan heb je zogeheten epicureïsche wijsgeren uit vers 18. Die hebben daar een theorie over. En dan heb je nog de stoïsche wijsgeren, de stoïcijnen. Die hebben daar ook een theorie over. Voor beide theorieën is trouwens wel wat te zeggen, uiteraard. En dan komt Paulus, die zegt, maar het is nog anders. Paulus zegt daarover in vers 26. God heeft uit één, want het woord bloeden heb ik ook doorgestreept, sorry. Maar je mag het voor mij laten staan, dat maakt toch geen verschil. God heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt. Met welk doel? Nou, voorlopig heeft het ganse geslacht der mensen gemaakt uiteen om op de gehele aardbodem te wonen. Toen zei iemand, dan mag een mens dus niet vliegen, want hij moet op de aardbodem wonen. Nou, bekijk dat maar. Maar hij zou op de aardbodem wonen. En daarna staat er ook bij, bescheiden hebbende, in de zin van onderscheid gemaakt hebbende, en dus verdelingen aangebracht hebbende, bescheiden hebbende de tijden tevoren verordineerd. Of anders gezegd, bescheiden hebbende de tevoren geordineerde tijden. Hetgeen betekent dat God zelf ook de menselijke geschiedenis indeelt in verschillende perioden. Tijden. Dat begrijp je toch, hè? Voorbeeld, de tijd van Adam tot Noach, zondvloed. En van Noach in elk geval tot aan de... Nee, ik praat niet per se over bedelingen. Het heeft er rechtstreeks mee voldoen, maar daar gaat het niet meteen over. Maar van Noach tot aan bijvoorbeeld, laten we maar zeggen, de uittocht uit Egypte. De roeping en de geboorte van Israël. En daarna natuurlijk de tijd van Israël tot aan de komst van de Messias. Die door Israël verworpen werd. Dat bracht weer een grote verandering met zich mee. Enzovoort. God heeft die geschiedenis ingedeeld. Hebreeën 11 zegt het trouwens ook, hè? God, door welke de eeuwen gemaakt zijn. Door welke de eeuwen gemaakt zijn. Waarmee gewoon gezegd wordt, God heeft die heilsgeschiedenis ingedeeld. Werkt een plan uit in verschillende perioden, achtereenvolgende periode uit de heilsgeschiedenis. Nou, hier staat het dus ook. God heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Maar hij heeft ook hun tijden, de tijden, de geschiedenis althans van de mens ingedeeld in overeenstemming met wat tevoren geordineerd was. Dat is een leuke tekst, want het betekent feitelijk dat God een plan had dat hij uitwerkt. Maar het was een plan van voor de schepping van Adam. Eigenlijk. Dat is ook zo natuurlijk. Dat is wel aardig voor degene die denken dat God een plan uitvoert met betrekking tot de verlossing van de mens. Ik moet u zeggen, het is een plan wat al vast stond voor maar de schepping van de mens. Voordat er maar een mens was. Nou, vermoedelijk ook geen nieuws dus. En dan lezen we weer verder. Hij heeft de tijden tevoren geordineerd en hij heeft ook bescheiden hebbende de bepalingen van hun woning. Dat zijn niet de heipalen onder de woningen, dat begrijpt u. Maar dat zijn de grenspalen. De grenzen van de verschillende landen. Dat is Genesis 10. De verdeling van de mensheid in verschillende volkeren, met verschillende talen, in hun verschillende landen. We hebben het met Cohen laten. Nou ja, goed. Laat maar zitten. Ik denk zelfs een staatssecretaris Cohen zou dat moeten weten. Of is die minister? Hij is staatssecretaris. Ja, dat gaat allemaal zo snel. Tegen dat ik het weet zijn die jongens allemaal weer vertrokken. Dus ik hou dat niet helemaal bij. Maar het staat in de Bijbel volkeren ingedeeld. Met een eigen land, een eigen taal en daarmee eigen culturen. Dus bescheiden hebbende de bepalingen van hun woning. En daarna, wat zouden die mensen nou doen? Levend op de aardbodem, in die verschillende tijden en in hun verschillende landen. Allemaal hetzelfde in beginsel, ongeacht de tijden, ongeacht de landen. Namelijk vers 27, opdat zij de Heere zouden zoeken. En als ik hem korter lees, dan lees ik gewoon, God heeft uiteen het ganse geslacht der mensen gemaakt, opdat zij de Heere zouden zoeken. En als u niet weet wat zoeken is, hebben we altijd nog de mooie parallel in Colossense 3, waar tot ons gezegd wordt, zoek de dingen die boven zijn. En het volgende vers. Bedenk de dingen die boven zijn. Daar zouden dus onze gedachten naar uitgaan. En hier betekent het zoeken uiteraard precies hetzelfde. De Heere zoeken. Aan hem denken. Zich daarop richten. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Dat is het doel van het leven. Zeg dat maar tegen de Stoïcijnen en de Epicureërs. Uit wat het maar was. Uit vers 18. Opdat zij hem immers, dat wil zeggen ooit. Of zij hem ooit een keer tasten en vinden mochten. Want men zou de Heere zoeken opdat men hem zou vinden. Ik vind het een prachtige uitspraak. De apostel gaat er hier niet uitgebreid op in. Maar in andere plaatsen zegt hij, en hij niet alleen, maar ook in andere Bijbelboeken komen we tegen, dat er staat dat die Heer niet te vinden is. En dat hij onnazoekelijk en onnaspeurlijk is. Ik leen de woorden maar even uit Romeinen 11 voor de gelegenheid, maar het staat op nogal wat plaatsen. Ook in het Oude Testament, uiteraard. Hoezo dan zou men hem zoeken opdat men hem ooit tasten en vinden mocht? Het antwoord daarop is heel eenvoudig. Het antwoord is, als men echt zoekt, als het serieus is, dan zal degene die men zoekt zich laten vinden. Dat wil zeggen, de Heer zou zich bekendmaken. Zo werkt dat. Niks moeilijks aan. Trouwens, Jesaja 55 heb ik me de laatste tijd eens wat mee bezig gehouden. Maar dat hebben sommigen van u wel gemerkt natuurlijk. Maar Jesaja 55 spreekt over precies dezelfde dingen. Die zegt tot de goddelozen, de onrechtvaardigen, dan wel de dorstigen, dat men het oor zou neigen naar de Heere, dat men aandachtelijk naar hem zou luisteren. Want, zegt de Heer, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En mijn wegen zijn niet mijn wegen. Want gelijk de hemel hoger is dan de aarde, zijn mijn gedachten en mijn wegen hoger dan uw gedachten en uw wegen. Populair vers, omdat velen dan denken, nou ja, dus kan je dat niet begrijpen, het is onnaspeurlijk enzovoorts. Dan zeg ik, ja, het is onnaspeurlijk, het is onderzoekelijk, dat is waar. Maar wat er staat, is dat men juist daarom het oor zou neigen naar de Heere, want dan spreekt hij. Dan openbaart hij zich. Zo simpel is dat. En wat je in onze dagen ziet, nou ja, onze dagen, dat doet men al lang natuurlijk, hè. Wel zogezegd zoeken naar God en daarover filosoferen. Je zou zeggen, nou, ze zoeken hem dan toch wel. Ja, maar ze luisteren niet. Want als je met de Bijbel komt, nee, dat hoort er niet bij. Daar wil men niet naar horen. En dan houdt het dus op, dan is het ook geen serieus zoeken. Dan zegt men, ja, ik ga, hier zoek ik en daar wil ik absoluut niet zoeken. Maar juist daar spreekt de Heer en zou men vinden. Dus u kent die oude grap toch? Het schijnt een grap te zijn, ik kan er nooit om lachen. Maar van die man die aan het zoeken was, weet u wel, onder een lantaarnpaal. Er kwam iemand langs die vroeg aan hem, wat zoekt u eigenlijk? Nou, ik weet niet wat hij kwijt was, een horloge of zoiets. Hè? En bent u dat hier verloren? Nee, niet hier, maar ik ben het daar verloren, maar daar is het donker. Leuk, hè? Nou goed. Ja, maar dat doen religieuze mensen in het algemeen. Wel zoeken op een eigen verkozen plaats. Maar daar vindt men niks. Daar is hij niet. Zo eenvoudig is dat. Men zou de Heer serieus zoeken zonder voorwaarden vooraf te stellen, zoals de moderne term luidt. En dan maakt de Heer zich bekend, hij zou spreken. Op wat voor wijze dan ook. Het leuke is, hier staat, opdat ze de Heer zouden zoeken, vers 27 van Handelingen 17. Of zij hem ooit, immers, tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Let vooral op, een ieder van ons. Dat is een persoonlijke zaak namelijk. Maar hij is niet ver van een ieder van ons. Want mag dan zo zijn dat de hemelen, of dat de hemel hoger is, veel hoger is dan de aarde? In rangorde wel, maar in afstand niet hoor. Nee, we lezen over de Heer Jezus dat hij opgevaren is, uitermate verhoogd is, dat hij alle hemelen doorgegaan is, dan moet hij wel erg ver weg zijn, maar hij had gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik ben met u tot aan het einde der eeuw enzovoorts. Waar is hij dan? in een hoge positie. Maar waar het over plaats gaat, ja, daar zouden we ons een andere voorstelling maken. Daar is hij niet alleen zelfs bij ons, want dat is nog veel te zwak uitgedrukt. Hij zou in ons zijn en in ons zijn werk doen. Kortom, hij is niet verre van een ieder van ons. Niet van de gelovigen, maar van de ongelovigen ook niet, hoor. Dichtbij. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. De Heer hoort daarnaar. Hij is vlakbij. En dat staat hier ook. Hij is niet ver van ieder van ons. En dan, vers 28, want daar ging het mij eigenlijk om nu. Want in hem leven wij. En bewegen ons. Dat is hetzelfde, vandaar die levende God daarstraks. Toen zei ik immers, dat betekent dat hij wat doet. Actief is. Nou, hier staat het gewoon bij. Dat is wat leven is. In hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. In hem existeren wij. Wij gelovigen, ja, ongelovigen ook. Want niemand heeft het leven in zichzelf. Alle leven wat in de schepping is, en wat leven is en wat niet, daar heb ik geen idee van, maar dat doet er ook niet toe. Alle leven wat er in de schepping is, is leven rechtstreeks uit God. En als theoretisch gesproken God nu zou ophouden te bestaan, dan hielden wij ter plekke ook op te bestaan. En niet alleen wij, iedereen, bedoel ik, hè? Hield de wereld op te bestaan. De wereld bestaat tezamen door hem en wat het leven betreft, in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Vandaar dat de heren wetenschappers nog altijd op zoek zijn naar de oorsprong en het begin van het leven. Daar hebben ze dan wel theorieën over, want ja, als je een beetje intelligent bent, moet je toch een paar theorieën kunnen ontwikkelen. Maar ze vinden het niet, uiteraard niet, want dat leven, dat is leven uit God. Dus in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben. Die hebben gezegd, Aratus was het, meen ik, die hebben gezegd, wij zijn ook zijn geslacht. Dat wil zeggen, een uitspraak helemaal niet over gelovigen of wedergeboren mensen, maar inderdaad gewoon over de mens als zodanig. En daarom kan de schrift gewoon zeggen, God is een behouder. Aller mensen behouden wil zeggen in stand houden. Zorgen dat het blijft bestaan. Dat is behouden. En dat doet hij ook tot op heden. Maar daarna zei de apostel, en dan ben ik terug in 1 Timotheus 4. Hij zei, maar allermeest der gelovigen. Dat klopt precies, want er komt een tijd, en ik zeg het maar zo eenvoudig en plastisch mogelijk, er komt een tijd dat God niet meer de behouder is van alle mensen, maar hij is dat dan nog steeds van de gelovigen. Dat is één ding. En dan de andere. Ook in onze dagen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Dat mag dan zo wezen. Maar als er zijn die in zijn hand zijn, in zijn handpalmen gegraveerd, zoals dat heet, dan zijn dat Gods kinderen. Degene die leden zijn, om het Paulus termen te spreken, die leden zijn van zijn lichaam. Maar dan, dat is op een hoger niveau dus. En bovendien, dat zijn degenen die deel uitmaken van de nieuwe schepping. En dus, dat is heel wat meer en hoger dan de oude schepping. En vandaar, God is een behouder van alle mensen, maar allermeest vanzelfsprekend der gelovigen. En de kracht van het argument is gewoon, kijk, als God al zorgt dat de mens in stand blijft, wel, dan zal hij zeker veel meer nog doen voor degene die hem daadwerkelijk ook dienen. En Timotheus wordt geacht tot die categorie te behoren, uiteraard. We hebben trouwens nog zo'n uitspraak in 1 Johannes 2. Daar staat in 1 Johannes 2 vers 1, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Ik zeg er maar meteen heel direct bij dat de term zondigen, zeker in de brieven van Johannes, niet de betekenis heeft van een zonde begaan, veel of weinig, maar dat het in Johannes of door Johannes gebruikt wordt in de betekenis van de zonde dienen. En de slaaf der zonde zijn. Dat valt in dit vers niet erg op. Als je daarna in hoofdstuk 3 terechtkomt, wordt het ineens hoogst elementair. Want daar staat dat wie uit God geboren is, zondigt niet. Nou, wij weten wel beter. En Johannes trouwens ook, want hij zei eerder al in dezelfde brief, hoofdstuk 1, vers 8. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En als je dan in hoofdstuk 3 zegt, wie uit God geboren is, zondigt niet, dan moet je meteen afvragen wat hij nou even bedoelt met de term. En het antwoord is, het dienen van de zonde. Wij zouden niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. Het zijn dezelfde termen eigenlijk die Paulus gebruikt in Romeinen 6, maar die hier gebruikt worden door Johannes. En dan ga ik weer terug naar 1 Johannes 2. Mijn kindertjes, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En daarna, en indien iemand gezondigd heeft, want het kan dus wel, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, eigenlijk het gewone woord wat vertaald is met trooster, ook in de zin van de andere trooster, weet u wel. De trooster, wij hebben een voorspraak, een advocaat zegt men dan, we hebben een voorspraak bij de Vader. Ik ben geneigd daarvoor meteen te lezen, wij hebben een hoge priester. Want daar komt het in de praktijk op neer hoor. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Deze uitspraak is een van de argumenten die men gebruikt om te beweren dat de Hebreeënbrief door Johannes geschreven zou zijn. Dat is niet zo dom bedacht hoor. Ja, ik geloof het niet, maar men vindt er dezelfde gedachte terug. En dat is terecht natuurlijk. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Vers 2, en dan, en hij is verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Worden dan de zonden van iedereen vergeven? Ik heb de leer van alverzoening, zegt dus weer. Jazeker. Want er staat hier, hij is verzoening voor de zonden der gehele wereld, dus dan komt het goed. En ik moet u zeggen, het komt niet goed. Echt niet. Het punt is namelijk dat de term een beperking kent, maar het is nu eenmaal de weergave van de eenvoudige gedachte dat wat de Heer Jezus deed in zijn lijden en dood, deed hij voor de wereld. Dat wil zeggen, voor de zonden der wereld. Zoals Johannes de Doper zei, dit is het lam Gods dat de zonden der wereld, niet van de gelovigen, der wereld wegneemt. Dat is wat hij zei. En daarna weet u natuurlijk dat ik altijd nog een paar teksten meer noem. Komt altijd dezelfde uit, zo uit het hoofd. Er komt altijd ook uit dat één voor allen gestorven is. Toch? En dat God was in, dus 2 Korinthe 5, en dat God was in Christus de wereld, niet de gelovigen, de wereld met zich verzoenende, eveneens 2 Korinthe 5, en dat hij voor ons gestorven is toen wij nog zondaren, goddelozen, krachtelozen en vijanden waren, dat is Romeinen 5, dus voor wie was dat? Voor iedereen. Daarom is het evangelie ook bestemd voor iedereen. Om die reden. Het betekent dat inderdaad de zonden der wereld vergeven zijn. Dat is ook zo. En het eerste wat ik er daarna altijd van zeg, of dat in het verband uitkomt of niet, maakt mij niks uit. Het eerste wat ik er altijd van zeg, is dat het mooi is dat je zonden vergeven zijn, maar daarmee ben je niet behouden. Want als je een sterfelijk mens bent, en je zonden zijn vergeven, ben je nog steeds een sterfelijk mens. En dus verloren. Want, zegt Paulus in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, als er geen opstanding is, dan zijn alle verloren. Of ze nou in Christus zijn of niet, maar ze zijn verloren. Want behoudenis, in de zin van eeuwige behoudenis, is het door de opstanding van Christus. En daarmee is het ook alleen voor degenen die in hem geloven, nadat hun zonden zijn weggedaan. Maar dat is al gebeurd. Maar om behouden te worden, moet men geloven of zou men geloven in hem die door God uit de dood werd opgewekt en die daarmee leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Maar dat was 2 Timotheus bijvoorbeeld. Heel eenvoudige waarheid. En waar het daarna dus om gaat, en dan citeer ik altijd mijn vader, zeg ik er altijd bij, om aan te geven dat ik het ook niet uitgevonden heb. Die zei altijd, er is maar één zonde waardoor de mens verloren gaat. Dat hij schuldig staat voor God, een mens, kan maar één oorzaak hebben. En dat wordt ook nooit anders. Dat is op grond van ongeloof. Dat is waar, op grond waarvan de mens veroordeeld wordt. In ieder geval, dat, zo zegt de schrift dat. Ongeloof. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Romeinen 3. Of zo. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus is inderdaad verzoening voor de zonden der gehele wereld. Wil u daar een bewijs voor hebben? Ja, dat dat is een bewijs dat toch niemand slikt, maar vooruit. Nou goed, laat ik het dan bijbels zeggen, dan moet u het slikken. Hè? Zal ik het bijbels zeggen. Het bijbelse bewijs daarvoor is dat God dus de wereld heeft losgelaten en er nou ook niet meer naar omkijkt. Tot in onze dagen. De wereld staat niet schuldig voor hem, maar is vergankelijk, gaat toch voorbij en laat het gewoon los. Dat wil zeggen, hij zorgt ervoor dat het blijft bestaan, maar dat is ook het minste. En daar houdt het dan mee op, dat is de situatie in onze bedeling. Want ik weet wel dat sommigen beweren dat allerlei ellende die over de mens komt, van Gods wegen gestuurd is als een soort straf voor de zonden, of dat nou voor het hele volk is, of voor een heel dorp of eiland. Voormalig eiland kan ook nog, ja. Of dat nou voor een heel volk is, of voor het hele dorp, of voor de hele familie, of slechts voor een enkeling. Die theorieën houdt men erop na. En toen in 1953 Zeeland en een stuk van Zuid-Holland onder water stroomde, dat was in zwaar orthodoxe streken, om zo te zeggen, werd dat uiteraard weer meteen uitgelegd als een straf van God. De Bijbel zegt dat het niet zo is. De Bijbel zegt, God heeft de wereld losgelaten. En de Bijbel zei, ik citeer hem nou nog een keer uit Romeinen 3. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn in de dag des toorns. Niet nu, in de dag des toorns. En die begint op zijn vroegst na de 70ste week van Daniël. Maar uiteindelijk gaat het dan toch over de jongste dag. De dag van het openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. God straft nu niet. Wij leven in onze dagen onder de heerschappij der genade, onder het nieuwe verbond en daarmee de prediking van het evangelie. God is een genade God. En God grijpt niet in. God straft niet. Nu niet. En daarmee krijgt iedereen zijn leven lang de gelegenheid om hem aan te roepen, om zich aan hem te onderwerpen, om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Prediking van het evangelie aan alle mensen is daar dus op gericht, opdat men alsnog eeuwig leven zou ontvangen. Maar vergeving van zonden in zichzelf heeft men. Maar als men ongelovig is, wordt men niet behouden. En daarna moet ik er noodzakelijkerwijs aan toevoegen, dat maakt het allemaal niet eenvoudiger, maar moet ik er noodzakelijk aan toevoegen dat voor zover mensen op de jongste dag geoordeeld worden naar hun werken, zijn dat dus ook niet gewoon de werken die zij als mens en als zondaar zomaar gedaan hebben, vanzelfsprekend, maar het zijn de werken, de zonden die voortkwamen uit hun ongeloof, in hun opstand tegen God. Op dezelfde wijze als waarop wij als gelovigen straks geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en loon zouden ontvangen voor hetgeen in het lichaam geschied is. Maar dat was niet voor onze werken en gedaan hebben, maar het is voor de werken die voortkwamen uit geloof. Uit ons geloof, ja. Ik moet natuurlijk zeggen, zijn de werken die hij door ons gedaan heeft, maar door geloof. Werken des geloofs heet dat. Toon mij uw geloof uit uw werken. Voor die werken ontvangen wij loon, maar niet voordat we zulke nette mensen waren. Of slechte mensen waren, maakt ook niks uit. We hebben die nog tot zover. Het gaat om geloof en ongeloof en wat daaruit voortkomt. Maar de ongelovige is per definitie veroordeeld. Staat er ook al. Staat zelfs in Johannes 3, men leest er overheen. Daar staat, wie niet gelooft, is reeds, dat kan niet misverstaan worden, is reeds veroordeeld. Waarom? Omdat hij een zondaar is? Nee, omdat hij niet gelooft. Omdat hij, staat erachter, omdat hij niet heeft geloofd, dat wil zeggen niet tot geloof gekomen is, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En andersom, wie gelooft heeft eeuwig leven. En is dus behouden en komt niet onder het oordeel. En zo verder. Met andere woorden, de Heer is inderdaad verzoening voor de zonden der gehele wereld. Maar dat wil niet zeggen dat men behouden wordt. Dat zou een volgende fase zijn. Maar die is afhankelijk van of men gelooft of niet. En daarna, om dan toch even op het vers meer specifiek in te gaan, voor zover de Heer voorspraak is, de Heer Jezus Christus voorspraak is bij de Vader, is hij dat dus voor de wereld als zodanig, dat is ook zo, maar in meer bijzondere mate is hij dat inderdaad voor de zijnen, degenen die hem van de Vader gegeven zijn, kortom, voor ons, de gemeente, de leden van zijn lichaam, of hoe dat maar heten mag. Ga ik nog verder niet op in, maar dat een hogerzelfde gedachte is, maar op een veel hoger niveau, lijkt me een duidelijke zaak. Trouwens, als u Romeinen 5 kent, dan kent u ook die uitspraken daar, dat de Heer voor ons gestorven is toen wij nog zondaren, krachteloze, goddeloze en vijanden, hoe het maar heten mag, waren. En dan de volgende versen zeggen, nou ja, als hij dan voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren, wat denk je dat hij dan nu voor ons doet, nu wij kinderen God zijn? Nu wij verzoend zijn. Maar hij doet wat voor de mensen in het algemeen. Maar daarna nog veel meer voor degenen die geloven. Daar gaat het om. En dat verschil wordt dus ook uitdrukkelijk gemaakt. En je zou het dus ook niet half citeren en zeggen, er staat hij is verzoening voor de zonde der gehele wereld. Dat leidt tot misverstanden, maar zo staat het er ook niet. En dan ga ik maar weer terug naar 1 Timotheus. Hij is behouder aller mensen. Op dezelfde wijze weer, maar allermeest der gelovigen. Het verschil is gelegen in dat het één deel uitmaakt van de oude schepping, verzoender of behouder aller mensen, en het andere maakt deel uit van een nieuwe schepping, namelijk allermeest der gelovigen. En de oude schepping verdwijnt en de nieuwe blijft vanzelfsprekend. Maar de gedachte is dus dat hij behouder is. Dat komt ook overeen met het begrip heiland overigens. Zo komt het ook voor. Heiland betekent ook zoveel als behouder. Sommige bijbels worden het ook zo vertaald. Andere staat een heiland, de een staat in Efeze bijvoorbeeld, Efeze 5 staat, hij is de behouder des lichaams. Ik geloof dat de NBG-vertaling, die ik ooit wel eens onder ogen gehad heb, zegt hij is de heiland. Van het lichaam of zo, ik weet niet wat er dan verder staat. Maar het heeft dezelfde betekenis. Hij bewaart de dingen, hij zorgt dat ze in stand blijven. Voor zover nodig, uiteraard. Maar wat Paulus hier zegt en schrijft aan Timotheus, is hij is behouder, dat wil zeggen, hij zorgt voor ons. Hij zorgt voor mij, Paulus, hij zorgt voor jou, Timotheus. Zeker als je trouw bent aan hem en hem dient. Want dat is het ideaal, wat God zich gesteld heeft met de schepping, en dat inderdaad binnen de nieuwe schepping, om zo te zeggen, bereikt wordt. En daartoe worden wij nieuwe scheppingen, opdat dat ideaal gerealiseerd zou worden. Wij zouden hem dienen en hij zou voor ons zorgen. Dus God is behouder aller mensen en allermeest der gelovigen. En daarom hopen wij niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het heden op de levende God. En daarna met nadruk, beveel deze dingen en leer ze. Of beveel deze dingen, namelijk leer ze. Let op de term bevelen. Misschien heb ik dat al eerder gezegd, naar aanleiding van deze brief. Maar dat term bevelen is inderdaad een militaire term. Ook in het Grieks bedoel ik, hè. Commando's geven. Daarna zegt iets wat zwakker als u zegt leer ze, in de zin van onderwijs ze, uiteraard. Maar de gedachte is, dit zijn de beginselen voor het christelijk leven en voor het gemeentelijk leven. En daarom moeten we ze kennen en we zouden ze voor onszelf ook handhaven, dat is onze verantwoordelijkheid. Daarna schrijft de apostel in vers 12, niemand verachte uw jonkheid, waaruit maar af te lezen valt dat Timotheus dus een tamelijk jonge man was. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. En dan denk ik, als ik het lees, ja, dat zou Paulus dan aan al die anderen moeten zeggen, dat ze hem, die jonge Timotheus, niet moeten verachten. Want het lijkt me meer op zijn plaats. Niettemin, hij schrijft het aan Timotheus, niemand verachte uw jonkheid. Nou, Timotheus kan dat uiteraard niet voorkomen. Dus de enige strekking kan nog maar zijn dat Paulus aan Timotheus schrijft, trek je daar niks van aan. Je bent dan misschien een jonge man, ze vinden je misschien te jong, maar laat dat maar zitten. Trek je er niks van aan. In plaats daarvan, zijt voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Dat voorbeeld zijn is van nature de functie, of een functie, juist van de ouderen. Het idee is dat ouderen wat meer levenservaring hebben en meer weten hoe men de dingen zou doen, hoe het moet, en ze zouden fungeren als voorbeeld. En dat zeg ik nou over ouderen, maar meestal zeg ik gewoon ouders, hè? Gek is dat, dan heeft het ineens een andere betekenis. Dus echt het meer van vorm van een ouder. Maar goed, ouders zouden voorbeeld zijn. Van de oudsten, en dan ben ik ineens bij 1 Timotheus terecht, ook maar een keer hoofdstuk 5 dan. In 1 Petrus, hoofdstuk 5, ben ik terecht. Van de oudsten, zegt Petrus, zij zouden niet heerschappij voeren over de kudde, maar ze zouden voorbeelden der kudde zijn. Zodat u maar weer ziet dat per definitie de functie van de oudste of ouderling, of hoe je maar heten mag, is die van voorbeeld. Dat komt normaal gesproken ook de ouderen, want dat woord is het toch, komt dat toe. Maar daarna zegt de apostel hier eigenlijk dat het met leeftijd bij nader inzien toch niet al te veel van doen heeft. Natuurlijk heeft het ermee van doen, maar niet zo geweldig veel. Want ik ken oudere mensen die helemaal geen voorbeeldfunctie vervullen. Je kan er beter ook maar geen voorbeeld aan nemen. Dat kent u ze ook. Maar ik dacht dat het niet zoveel voorkwam, maar goed. En aan de andere kant, er zijn ook heus jongeren aan wie men best een voorbeeld kan nemen. Het is wel niet de meest gangbare. Het is misschien ook niet het ideaal, maar zo gaat het toch blijkbaar. In elk geval moet duidelijk zijn dat Timotheus weliswaar beschouwd wordt als een jongeman. Niemand veracht uw jonkheid. Niettemin vervult hij de functie van opziener en is dus oudste. Zoals we in hoofdstuk 3 gezien hebben. Niet op grond van zijn leeftijd, maar wel op grond van de ervaring en dus op grond van de functie die hij nou eenmaal heeft. Dus niemand veracht uw jonkheid, maar zijt wat gij zijn moet. Zijt voorbeeld voor de gelovigen, niet voor de wereld. Ook zo'n dwaas idee, hè? Dat gelovigen een voorbeeld zouden moeten zijn voor de wereld. Helemaal niet. Zijt een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, dat wil zeggen in wat er gesproken wordt, in wat je spreekt, maar ook in de levenswandel als zodanig. Je zou bijna zeggen, niet alleen in de theorie, maar ook in de praktijk, om zo te zeggen. In woord, in wandel, daarna staat er in liefde. Dat moet wel, anders werkt het hele voorbeeld niet, namelijk. Het heeft altijd van doen met liefde, affectie, gemeenschap. Als de een voorbeeld neemt aan de ander, dan is er sprake van gemeenschap. Dan is er een of andere band. Liefde zou je dat inderdaad moeten noemen. En als die er niet is, dan wordt er ook geen voorbeeld genomen. En andersom trouwens ook, het voorbeeld geven gebeurt ook niet waar geen liefde is. Toch? Moet een bepaalde verbondenheid zijn en daar functioneren deze dingen. En dus, zij het voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest. Heb je weer zoiets, dat is ongetwijfeld zo, maar ik zou niet weten wat het betekent in de geest. En bij nader inzien, het staat er ook echt niet. Dus ik heb ook dat doorgestreept. Spaart mij ook de moeite van uitleggen natuurlijk, maar ik zou ook niet weten wat ik daar nou bij zeggen moest. Zet een voorbeeld in de geest. Ik kan er hooguit nog van maken, zet een voorbeeld in uw denken. Maar hoe kun je nou in je denken een voorbeeld zijn? Niemand weet wat je denkt immers. En dat is maar goed ook. Toch? Of niet? Ja. Dus daar kan ik niks mee. Tot mijn vermaak staat het in mijn Bijbel dan ook met een kleine g afgedrukt in de geest. Want met een hoofdletter kun je er al helemaal niks meer van maken. Dan zou de geest zelf voorbeeld moeten zijn. Maar geest is per definitie onzienlijk en kan dus moeilijk een voorbeeld zijn. Misschien kan het, maar moeilijk. Dus gewoon weglaten. Ik denk dat de nieuwe vertaling dat ook niet heeft. Dus niemand vraagt uw jonkheid, maar zet voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in gemeenschap, dus in liefde, in geloof en in reinheid. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. De voorbeeldfunctie uiteengezet. Daarna moet ik er wat anders bij zeggen. Bij voorbeeld denkt men dikwijls veel te oppervlakkig. Namelijk, wat iemand doet, zou men nadoen. En dat is nou net even te vlak en te oppervlakkig uitgedrukt. Het gaat om diepere dingen. Het gaat niet om exact hoe men de dingen doet. Het gaat meer in het algemeen over wat men doet en hoe men reageert op omstandigheden. Daarin zou sprake zijn van een voorbeeldfunctie. Daarna moet ik erbij zeggen dat onder omstandigheden die dingen dikwijls niet goed werken, althans niet op korte termijn, omdat niet op korte termijn is waar te nemen wat iemand doet, laat of eventueel waarom hij de dingen doet. Dat wil zeggen, het gaat dus inderdaad om langere termijn dingen. Ik weet niet hoe ik dat nou netjes moet uitleggen, want ik heb nooit goede voorbeelden bij de hand. En als ik ze wel heb, zijn ze van zo dichtbij dat ik ze beter niet vertellen kan. Want het is maar goed dat u dan niet weet wat ik denk. Toch? Nee. Maar ik zal u iets anders voorlezen. Uit Hebreeën, hoofdstuk 13. Want daar zegt dezelfde apostel het iets duidelijker lijkt mij. Dan hoef ik het niet te bedenken, ziet u. Daar staat in Hebreeën 13, vers 7. Gedenkt uw voorgangeren, zoals Timotheus dus, hè. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Dat is een pleonasme uiteraard. Want ze zouden geen voorganger zijn als ze niet het woord Gods gesproken hadden. Maar je kunt altijd vragen, wie zijn dan die voorgangeren? Dat is één ding, degene die u het woord Gods gesproken hebben. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Volgt hun geloof na. Dat is een voorbeeldfunctie. Moet redelijk kunnen. Volgt hun geloof na. Het geloof dus van degene die u het woord Gods gesproken hebben. En daarna aanschouwende. Dus men zou ook ergens naar kijken. Behalve luisteren zou men ook kijken dus. Aanschouwende de uitkomst. En dan staat er de uitkomst hunner wandeling. En dat hunner staat in de Statenvertaling schuin gedrukt. Dat betekent dat het er niet staat, echt niet. Ook in de Textus Receptus niet. Dat betekent dat de vertalers het verstandig hebben gevonden om het woord tussen te voegen. En om aan te geven dat ze dat gedaan hebben, hebben ze het schuin laten drukken. Maar er staat niks tussen. En dit wekt ook de verkeerde indruk, want nu lijkt het net alsof gekeken moet worden naar de uitkomst van hun wandel. Ik zou eigenlijk niet weten wat het is hoor, de uitkomst van iemands wandel. Want de uitkomst van iemands wandel zou moeten zijn wanneer hij ophoudt met wandelen. Maar wanneer houdt iemand een voorganger op met voorgaan, met wandelen? Ja, als hij overleden is, en waar kijk je daarna? Ik weet hoe zoiets eruit ziet. Niet fraai, maar daar heb je ook verder niks aan. Toch? Dat kan het dus niet eens zijn. Maar als je nou dat woord hunner gewoon weglaat, dan moet je daarna alleen nog weten dat hier sprake is van een zogeheten appositie, want zo heet dat officieel, een stijlfiguur. Waarbij twee woorden voor hetzelfde gebruikt worden zonder een voegwoord ertussen. Met andere woorden, er staat aanschouwende de uitkomst. Wat? De uitkomst waarvan? De uitkomst van hun geloof. En dat is hun wandeling. Aanschouwende de uitkomst, namelijk hun wandeling. Want de wandel, iemands wandel, is altijd de uitkomst van iemands geloof. Of ongeloof, maakt niks uit. Wat iemand doet toch, en hoe hij de dingen beleeft, dat is wat werkelijk iemands wandel is. Ja, dat heeft rechtstreeks te maken met wat hij gelooft. En dus volgt hun geloof na, aanschouwende naar hoe dat in de praktijk eruit ziet, dat leven uit geloof. En moeilijker is het dus niet. En dat is de voorbeeldfunctie. Normaal is dat een functie die inderdaad bij de natuurlijke mens in het algemeen door ouderen vervuld wordt. Maar met leeftijd nogmaals heeft het niks te maken. En daarom wordt tot Timotheus gezegd, trek je daar maar niks van aan. Gewoon zijn wat je moet zijn. Een voorbeeld voor de gelovigen in woord en dus in wandel, want dat is de uitwerking ervan. In woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. En dat is het dan. Daarna ben ik er altijd geneigd bij te zeggen dat er natuurlijk altijd mensen zijn die de dingen zien door hun eigen gekleurde bril en daarmee nooit een voorbeeld kunnen nemen aan iemand anders. Dat komt er helemaal voor. Er is weinig aan te doen. Er zijn toch kinderen genoeg die totaal ontspoord zijn, terwijl het echt niet aan de ouders ligt. Dat komt voor, ja. Ja. Ik ken het zelfs andersom ook wel. Kinderen die heel goed terechtkomen, maar dat hebben ze niet van de ouders geleerd. Hoe dat moest. Ze hebben het zichzelf moeten leren. Het is nou eenmaal zo. Dus bepaalt geen automatisme. En hoe dat komt, ja, er is iets waardoor het niet werkt. Men ziet die dingen niet correct. Ik heb trouwens van heel wat mensen in de loop der tijd gehoord dat ze zeggen dat ze hun ouders pas zijn gaan begrijpen nadat ze waren overleden. De ouders wel te verstaan, hè? Hebben die ook nog? Dan denkt men er pas echt over na. Dan gaan we pas echt kijken, achteraf. En dan pas begrijpen. Dat is jammer, want het is wel erg laat dan. Maar beter later nooit, zeg ik dan maar weer. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Met andere woorden, die voorbeeldfunctie wordt niet altijd opgepakt en er wordt niet altijd goed gebruikt, maar het is wel de normale gang van zaken. En of men een voorbeeld neemt aan Timotheus, dat is ook niet in de eerste plaats zijn verantwoordelijkheid. Zijn verantwoordelijkheid is dat hij voorbeeldfunctie vervult, dat hij het is. En daarmee uit. Toch? Goed. En daarna vers 13, houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Aardig is dat, want eerst wordt het voorbeeld genoemd en daarna past de meer specifieke activiteit gericht op het, laat ik zeggen, het onderwijs, want dat staat er toch aan de gelovigen, maar daarover hebben wij het weer na de pauze. En zo zijn we bij vers 13. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Aanhouden in, dat is duidelijk genoeg, hè? Ermee bezig blijven. Gewoon stug doorgaan. Houd aan in het lezen, daarna vermanen, daarna leren. Dat is inderdaad een tamelijk opklimmende reeks. Want het lezen is het hardop lezen en dus voorlezen. Dat is wat het woord betekent. Hardop lezen en dus voorlezen. Voorlezen uit de schrift. Mensen de schrift voorhouden. Je moet daarbij bedenken natuurlijk dat in die dagen nauwelijks iemand een Bijbel of wat er voor door kon gaan had. Is nu eenmaal zo. Het geschreven woord was zeer kostbaar en dat bezat dus niet iedereen. En vandaar het lezen. Houd aan in het lezen, in het voorlezen. Daarna staat er in het vermanen, dat woord vermanen is het bekende woord voor vertroosten eigenlijk. Hè? De vertalers kiezen zelf of ze vertalen met vertroosten of vermanen, maar het is inderdaad vertroosten in de zin van het werk van de trooster. Het heeft altijd de betekenis van bemoedigen, eventueel aansporen als het heel sterk is. Als het nog sterker wordt, dan wordt het vermanen, maar dat is wel het uiterste. Dan, normaal gesproken is daar een ander woord voor, dat met vermanen vertaald wordt, ook in de Statenvertaling, maar het komt me weinig voor. Meestal is het gewoon dit woord voor vertroosting, het werk van de trooster. En dus bemoedigend toespreken, zullen we dan maar zeggen. Houd aan het lezen, in het vermanen en daarna in het leren. En leren is puur het geven van onderwijs. En laat ik maar zelf zeggen, het gaat gewoon om leerstellig onderwijs. Dogmatiek, broeder, heet dat. Dat is een lelijk woord tegenwoordig. Maar kan het ook niet helpen. Dat is waar het over gaat. Bijbels leer. Waarheid is nou eenmaal leer. En moet dus ook onderwezen worden. Dat is niet een kwestie van wat vind je ervan, maar gewoon zo is het. En wat vind je ervan, dat kan nog allemaal onder dat vermanen of bemoedigen. Kan je nog van gedachten wisselen over hoe men bepaalde dingen beleeft. Maar waar het gaat om leren, gaat het om volstrekt onderwijs van het woord Gods uiteraard. Begin met het lezen van de schrift. Men zal de woorden Gods in zich opnemen. Men zal daaruit bemoedigd en aangespoord worden, vanzelfsprekend. Maar uiteindelijk, men moet in die schriften onderwezen worden. Vandaar, het zijn natuurlijk drie verschillende dingen, drie verschillende woorden. Zoals ik zei, het is ook, als u mij vraagt, een opklimmende reeks. Zoals te doen gebruikelijk dan ook. Maar daarna zou je de woorden gewoon in elkaar moeten schuiven. Waar het om gaat, is dat men bemoedigd en onderwezen zal worden vanuit de schriften. Vanuit de schriften, nergens anders uit. Vanuit het woord Gods. En Paulus zegt, totdat ik kom, daarna was vermoedelijk ook. Maar het gaat er maar om dat Timotheus trouw zou zijn aan zijn bediening, ook als er niemand boven hem staat. Want hij moet dit hier, waar het ook is, maar hij moet het in ieder geval zelfstandig doen, is de bedoeling. Hij zou daarmee door moeten gaan en daarna wordt er veel fundamenteeler op ingegaan. In vers 14, want daar staat, verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen des ouderlingschaps. Daar wordt dikwijls heel mystiek over gedaan, over dit vers, maar er is niks mystieks aan, integendeel. Men zou namelijk in de eerste plaats begrijpen wat een gave eigenlijk is, eventueel waar die uit bestaat. Daarna zou men de term oplegging der handen begrijpen en vervolgens ook de term ouderlingschaps. En als men die niet begrijpt, alle drie niet meestal, dan blijft er van zo'n vers niks over. In de eerste plaats wordt natuurlijk bij gaven gedacht dat Timotheus over bepaalde kwaliteiten beschikte. Dat is een gave, weet je wel. Als je iets kunt, dat is een gave. Ik word er altijd een beetje kribbig van als iemand zegt dat is een gave. Want meestal heeft men het dan over dingen, waar, als het op mij persoonlijk betreft, waar ik dan toch echt veel aan heb moeten doen om het te kunnen. Dan zit ik hier piano te spelen met veel moeite. Het heeft me echt veel moeite gekost om daar een klein beetje wat van te maken. Dat meen ik echt. Want het is mijn instrument eigenlijk helemaal niet. En ze zeggen, heb je er helemaal geen muziek bij nodig? Kun je dat maar zo uit je hoofd? Dat is een gave. Nee, dat is niet een gave. Dat heeft me jaren gekost om dat een klein beetje geregeld te krijgen. Ik had voor moeten werken. Dat is helemaal geen gave. Weet je wat de gave is? Ik kan het ook niet helpen dat het daar weer over gaat. Maar weet je wat de gave is? Dat ik het moet doen als ik hier ben. Dat is een gave, dat is een verantwoordelijkheid dan. Dus dan moet dat maar. En daarom sjouw ik al die toestanden mee. Omdat ja, het moet een beetje fatsoenlijk klinken. Dus ja, ellendig genoeg. Maar ja, 80 stekkertjes in de juiste gaatjes steken of zoiets. Ik wilde er wel af. Eerlijk gezegd, dat meen ik ook echt. Heb ik ook altijd gezegd, maar ik kon er niet aan. Dan is het een gave. De gave namelijk is niet het, ik zeg altijd mijn vaste zin, omdat die het duidelijkst is. Een gave in de Bijbel, een gave des geestes, de geestelijke gaven, zo'n gave, want daar gaat het over. Dat is nooit, maar dan ook echt nooit het vermogen om iets te kunnen, maar de verantwoordelijkheid om het te doen. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Het is niet het vermogen dat men krijgt om iets te doen. Het is de verantwoordelijkheid die men krijgt om te doen wat men kan. En soms om te doen wat men niet kan, maar dan moet men eraan voor leren. Maar de gave bestaat uit de verantwoordelijkheid die men heeft. Ik neem ook altijd het voorbeeld van wat men krijgt is een baan. Een job, hoe heet zoiets? Een betrekking, heette dat vroeger. Prachtig woord ervoor. Men krijgt een baan. Maar die krijgt men omdat men geacht wordt iets te kunnen. En de baan bestaat daaruit dat men nu dat ook moet. Men krijgt de verantwoordelijkheid om te doen wat men kan. De verantwoordelijkheid krijgt men cadeau. In het Nederlands ook. Een baan krijg je. Als je die moet kopen, dan is er iets fundamenteel mis. Ja. In vele landen moet je hem toch kopen, ja goed. Maar bij ons over het algemeen niet. Je krijgt hem namelijk. Maar op basis van wat je kunt. Van Paulus zelf staat dat hij schrijft. Ik geloof dat we het al besproken hadden. Ja, zie je, dat staat in 1 Timotheus 1, vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, onze Meester, degene die we dienen, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Daar kreeg hij zijn bediening, zijn betrekking. Gratis. Op grond waarvan? Nou, God heeft gedacht dat Paulus trouw zou zijn. En daarom gaf hij hem verantwoordelijkheid. Maar hij werd geacht dat te kunnen dragen. Maar zijn gave bestond niet uit dat hij ineens alle Bijbelse waarheid uit zijn hoofd kende. Daar heeft hij hard voor moeten studeren. En daarna zijn huiswerk over, heeft hij over moeten maken, zeg ik er ook wel eens bij. Maar zo was dat. Maar daarna kreeg hij deze verantwoordelijkheid. En hij noemt het ook een gave. Mij is deze genade gegeven om, ik citeer altijd die ene uit Efeze, maar het staat op veel meer plaatsen. Mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus of woorden van die strekking. Dat was zijn gave. Maar dat was niet vermogen om iets te kunnen, het was de verantwoordelijkheid om het te doen. En dat is, ook, dat is altijd zo, met alle geestesgaven zo en hier in 1 Timotheus 4 net zo goed. Verzuim de gave niet. En voor alle duidelijkheid lees ik dan voor gave ook dikwijls verantwoordelijkheid. Want dat is wat hem gegeven werd. Verzuim de verantwoordelijkheid niet die in u is. En die gij dus draagt. Die u gegeven is. En vandaar dat het allemaal heet ook genadegaven, hè, bij gelegenheid. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie. Dat betekent dat van Gods wegen hem inderdaad die gave gegeven is, die verantwoordelijkheid opgelegd is. God heeft daar een woord in meegesproken. En waaruit die profetie dan precies bestond, weten wij niet. Maar ik mag aannemen dat waar immers de apostelen, inclusief Paulus, ook profeten waren, bij gelegenheid, dat God zelf via Paulus gesproken heeft tot Timotheus. En dat is dan profetie. Met andere woorden, het was niet alleen maar Paulus. Daarna lees ik verder. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen. Daarvan moet ik zeggen dat het niet eens belangrijk is of dat letterlijk oplegging der handen was of niet. Want daar gaat het echt niet om. Sommigen denken van wel, maken van het opleggen der handen een soort magische handeling of zo. Nee, oplegging der handen is een zinnebeeldige handeling die uitdrukking geeft aan de overdracht van iets van de een naar de ander. Dat is handoplegging. Maar ook als die handen niet opgelegd worden, kan van de een naar de ander iets overgedragen worden. Het hoeft echt niet met oplegging der handen. Maar de term oplegging der handen kan wel degelijk dus gebruikt worden, niet voor het letterlijke gebaar, maar voor wat er echt gebeurt. En als Paulus verantwoordelijkheid geeft aan Timotheus, dan heet dat handoplegging bij gelegenheid. En dan zegt u, ja, maar waarom moet dat er dan bij staan? Nou, omdat het een term is die ontleend is aan het Oude Testament bijvoorbeeld. En eigenlijk, ik noem het nu het overdragen van de een naar de ander, omdat dat de populaire, de bekende verklaring is. U weet wel, de priester legt zijn handen op de hoofd van de bok. En dan zegt men, er worden de zonden overgedragen op de bok en dat soort dingen meer. Hè? Uit die instructies van de Grote Verzoendag bijvoorbeeld. Ik moet u zeggen dat het eigenlijk veel verder gaat. Het is niet het overdragen van iets, het is eigenlijk identificatie met. Een deel van Paulus' verantwoordelijkheid, een deel van de verantwoordelijkheid van Paulus, en dus een deel van Paulus, werd overgedragen aan Timotheus. Want zo zit het eigenlijk. En vandaar oplegging der handen betekent eigenlijk gewoon identificatie met. De uitdrukking van eenheid. Zoals wij elkaar een hand geven, is precies hetzelfde. Het is de uitdrukking van gemeenschap, van eenheid. En daarom, als we zaken doen, heb ik begrepen, dan regelen we dat en daarna geven we elkaar een hand. Of sommigen doen zaken en slaan elkaar daarna bij elkaar op de hand. Hè? Zo gaat dat toch? Dat heb ik wel eens gezien op de veemarkt, broeder in Zwolle. Ja, nou goed, dat gaat met lijfelijk contact gepaard, maar dat is de symboliek. Daarna staat er met oplegging der handen des ouderlingschaps. Maar zo zou je die uitdrukking niet lezen. En als je hem wel zo leest, komt er uit tevoorschijn, dat ouderlingschap, dat is dan, de uitdrukking ter aanduiding van de verzamelde oudsten, de kerkenraad zouden we tegenwoordig zeggen, vrees ik. De verzamelde oudsten van een gemeente of zoiets. De oudsten die er al zijn, die leggen hem allemaal de handen op, denkt men dat hier in dit vers staat. Omdat het woord voor ouderlingschap inderdaad fungeert, inderdaad als aanduiding van de raad van de gemeenschap van, of hoe zeg je zoiets, van oudsten. Dan moet ik u zeggen dat ik hem zo niet lees. In de eerste plaats omdat de apostel Paulus zelf dan later nog een keer wat over schrijft. Uiteraard dus in de tweede brief aan Timotheus. Ik hoop dat ik hem zo snel kan vinden. Ja, in 2 Timotheus 1, vers 6. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt, niet verzuimt, opwekt de gave Gods die in u is, dezelfde termen, door de oplegging mijner handen. En niet onze handen, of door de oplegging van de handen van de raad van oudsten, van het ouderlingschap. Helemaal niet. Mijner handen. En bovendien, uit wat we verder in de schrift over Paulus en Timotheus lezen, trekken wij ook de eenvoudige conclusie dat Timotheus een volstrekt persoonlijke protégé was, om zo te zeggen, een leerling van Paulus. En andersom, dat Paulus fungeerde als persoonlijke mentor van Timotheus, maar daar had niemand anders wat mee te maken. Andere oudsten of wie er maar waren, andere apostelen, gemeenten, helemaal niks. Paulus was die man die Timotheus gewoon meenam van huis, weet je wel. Hij haalde hem bij zijn moeder vandaan en zei, jij maar eens mee, kan je mijn tas dragen en mijn orgeltje neerzetten en de recorder aansluiten en dat soort werk. Ja, ik moest vroeger tentharing in de grond inslaan. En het waren niet van die dingen die ze hiernaast verwerken, maar van die van stukken ijzer van een meter lang en een paar centimeter dik. Met de grote voorhaven moesten ze de grond in. Want ja, de evangelisatietent trok door het land, hè. Wat komt hier? Komt hier circus? En ik zei onvermijdelijk altijd, ja, dat is een heel circus. Maar goed, moet je zeggen. Een heel circus was het inderdaad, ja. Nou goed. Maar zo is dat gegaan. Paulus' persoonlijke initiatief naar Timotheus en Timotheus' gemeen. Dat was het dan. En voor zover hem handen opgelegd zijn, waren het de handen van Paulus. Al of niet letterlijk. En de vermaning en bemoediging en de richtlijnen voor Timotheus komen dus ook inderdaad uitsluitend van Paulus. Daar gaat het om, zijn persoonlijke relatie. En dat is ook de Bijbelse gang van zaken. Dus door de oplegging mijner handen in 2 Timotheus 1 vers 6. En nu terug naar 1 Timotheus 4. Als dan staat met oplegging der handen des ouderschaps, dan lees ik de zin gewoon anders. Sterk, ik zal het anders zeggen, ik zet er gewoon een komma in. Voor des ouderlingschaps namelijk. En dat is ook volkomen logisch, want welke gave dan is hier aan de orde? Verzuim de gave niet hier niet eens, welke gave? Want dat had de vraag moeten zijn eigenlijk, hè? En het antwoord is, die des ouderlingschaps. Dat is hem. Daarna, maar daar hebt u natuurlijk ook niks aan, daarna zeg ik dat dat echt een heel gebruikelijke constructie is, hoor, om zo'n belangrijke term, die eigenlijk de essentie vormt van zo'n vers, te splitsen. Het eerste deel aan de voorkant, het laatste deel aan de achterkant van het vers en de rest ertussenin pakken. Dus, zodat je ziet, waar gaat het over in dit vers? Het eventueel verzuimen, maar goed, het niet verzuimen van de gave des ouderlingschaps. En daartussenin wordt dan geschreven wat ermee is. Als je dat een moeilijke zinsconstructie vindt, dan zeg ik, ga maar gauw Latijn leren. Dan vind je dit heel gemakkelijk. Nee, dat meen ik echt. Maar zover heb ik het dus ook niet gebracht, is mij het ingewikkeld. Maar het is echt waar. Dus het is niet zo moeilijk. Het is gewoon een mooie constructie. Waar gaat het vers over? Over de gave des ouderlingschaps. En dus wordt de uitdrukking gesplitst en daartussenin wordt er dan het een en ander over gezegd. Zo werkt zoiets. En echt zo zijn er veel meer versen in de schrift. Het is gewoon een, zeg maar, de literaire structuur van zo'n gedeelte. Dus het heeft met de raad van oudsten niks van doen. Het heeft gewoon te van doen met die gave, de verantwoordelijkheid. Maar omdat men niet begrijpt dat het ouderling zijn een gave is, men denkt, nee, het is een functie. Of een verantwoordelijkheid. Ja, het punt is, dat is de gave. Dat is wat hem gegeven is. Op basis van trouw, op basis van bekwaamheid, bij voorkeur. En daar heeft de apostel zelf trouwens later ook nog over in het volgende hoofdstuk, wanneer hij zegt tot Timotheus in vers 22 van hoofdstuk 5, leg niemand haastelijk de handen op. En kijk eens wat erachter staat. En heb geen gemeenschap aan. Precies. Dat betekent dus opleggen der handen. Het is de uitdrukking van gemeenschap. Wij geven elkaar een hand en zij leggen elkaar de handen op. Zo zit zoiets. En omdat het van één richting komt, de een legt hand op aan de ander en zegt, je bent een deel van mij, hier heb je een stuk van mij en dat krijg je. Maar nou draag je dat dus ook. Zo werkt zoiets. Het verklaart dus inderdaad zichzelf. En zoals Paulus Timotheus de handen opgelegd had, ik neem aan overdrachtelijk in de eerste plaats, zo zal Timotheus op zijn beurt als volgende generatie anderen weer handen opleggen, namelijk verantwoordelijkheden geven. Want, maar misschien heb ik u dat al veel eerder verteld naar aanleiding van hoofdstuk 1, dat is kennelijk, en het blijkt ook in deze schriftgedeelte, de gebruikelijke gang van zaken in de gemeente. Ik zeg niet voorgeschreven gang van zaken, want u weet, in de gemeente is, als het er nou helemaal over gaat, niets voorgeschreven. Maar de gebruikelijke gang van zaken, in de gemeente, maar eigenlijk ook in de klassieke samenleving, is deze. Namelijk de overdracht van de een naar de ander. En dat gebeurt inderdaad niet van onderaf, want democratie is een tamelijk moderne aangelegenheid. Het gebeurt van bovenaf. De meester kiest zijn gezellen uit, zal ik maar zeggen. Kiest zijn leerlingen, also, die wil ik niet hebben, die wil ik niet hebben, doe me die maar. En die moet dan de meester dienen, helpen bij alles en moet zo het vak leren, et cetera. Krijgt aanwijzingen, wordt steeds zelfstandiger en daarna wordt hij een vennoot of zoiets. Of een concurrent, dat kan ook. Ja, maar zo werkt dat. En dat vinden we dus ook gewoon hier in 1 Timotheus 4. Verzuim de gave niet die in u is, waarom niet op u? Nee, in u, omdat het een kwestie is, omdat het de zaak is van heel het leven. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat opzienerschap is in zekere zin identiek aan priesterschap. En men is dat voor het leven. Als je van Gods wegen verantwoordelijkheid opgelegd krijgt, is het voor de rest van je leven. Normaal gesproken. Men zou daar trouw aan zijn. En de normale gang van zaken is eventueel dat er daarna nog meer bij komt. Ja, dat is echt waar. Dat is de normale volgorde. Dus men is het. Men is een dienstknecht. Niet men dient de Heer slechts wanneer het uitkomt en als men vrij heeft. Gedurende enige uren per week. Dan wel per maand. Want we moeten het vooral niet al te druk krijgen. Nee, men is dienstknecht. Slaaf namelijk, dat is het woord. Dus. Men is dat en men blijft het ook altijd. Zo goed als dat we kinderen God zijn, dat blijft ook zo. Dat is niet de functie die ons opgelegd is, dat is wie wij zijn. Dus daar gaat het om. En daarom, die in u is. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, dus ook van Gods wegen, met oplegging der handen van Paulus. Dat wil zeggen, de Heer heeft dat zo geregeld via de apostel Paulus. En de gave bestaat uit het ouderlingschap, het oudste en dus opziener zijn. En die gave zou hij niet verzuimen, want als je verantwoordelijkheid hebt, dan moet je daaraan trouw zijn. Dat is de algemene Bijbelse gedachte. Maar dan volgt vers 15. Bedenk deze dingen. Het andere woord voor zoek deze dingen, weet je wel. Bedenk deze dingen. Streef daarnaar betekent dat wees hierin, staat erachter. Bezig, voor mijn part. Het is sowieso duidelijk, lijkt mij. Daar zouden zijn gedachten mee bepaald zijn of mee gevuld zijn. Bedenk deze dingen, wees hierin, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Ik vind het wel aardig, want dat toenemen duidt op een bepaalde groei. En die is te verwachten wanneer men nog jong is. En daarmee komt de apostel dus eigenlijk terug op, niemand verachte uw jonkheid. Er moet misschien nog wat bijkomen, er moet misschien nog wel wat leren. In elk geval ervaring verder opdoen, maar dat is het voordeel van jong zijn. Er kan nog heel wat moois ontluiken, denk ik wel eens. Hè? Ja. Opdat u toenemen openbaar zij in alles. Dat wil zeggen wel binnen deze functie, binnen dit ouderlingschap uiteraard. Daarna vers 16, dat vind ik persoonlijk altijd een hele mooie. Vers 16 zegt, heb acht op uzelf. Dus toch, heb acht op uzelf. Niet, heb acht op anderen. Dat zou je denken, want een opziener zou toezien op. En dus acht geven op anderen, op de kudde. Paulus zegt, heb acht op uzelf en op de leer. Dat zou je als één geheel moeten beschouwen natuurlijk. Timotheus zou acht hebben op zichzelf. Zichzelf controleren dat hij trouw blijft aan het woord Gods. Want daar moet men trouw aan zijn in die functie, aan het woord Gods. En daarna zegt hij, want dat doen dus zult gij nog steeds uzelven behouden. Komt jezelf ten goede. Als je trouw blijft aan het woord kun je een boel hebben. En blijf in ieder geval staan, want dat is staan, hè, trouw zijn aan het woord. Daardoor zult gij uzelven behouden, in ieder geval in die functie, En helemaal aan het eind van het vers nog een keer dan. En die u horen. Alsof het is van, oh ja, natuurlijk ook die u horen. Nee, zo overdreven staat het er dus, hè. Heb acht op uzelve, want dat doende zult gij uzelve behouden en die u horen. Dan kunt u zeggen, ja, dit is een persoonlijke brief aan Timotheus, speciaal in verband met zijn bediening, dus daar gaat het over. Dat hij zelf zou staande blijven trouw zijn, zijn ambt, om het sterke woord er maar te gebruiken, zou vervullen. Natuurlijk, daar gaat het over. Maar het punt is, dat is precies waar het om gaat. Dat is het eerste wat van belang is. Want kijk, als de opziener, of hoe je maar heet, als de oudste zelf niet trouw is aan het woord en aan de leer, ja, dan faalt hij zelf en daarmee ook degene die hem horen. Zo zit dat gewoon. En daarna geldt dat natuurlijk voor alle gelovigen. In het algemeen geldt namelijk onze eerste verantwoordelijkheid betreft onszelf. En dat lijkt vanzelfsprekend, maar het is het tegenwoordig in geen geval meer, hè. Dus tegenwoordig altijd, vooral voor anderen, weet wel, dat heeft ook met die democratie te maken en de sociale bewogenheid en hoe het allemaal maar heten mag. Ik heb er niks tegen, maar het is punt 2. Het begint bij jezelf namelijk. U weet wel, verbeter de wereld. En begin bij de buurvrouw, hebben ze mij geleerd. Maar verbeter de wereld en begin bij jezelf, natuurlijk. Kijk, als wij nou allemaal, als alle gelovigen nou inderdaad op zichzelf acht gaven en op de leer en daarin zouden volharden, dan was er een boel ellende minder op de wereld. Toch? Maar ja, het probleem is dat ik, ja, ik weet dat ik dan wat cynisch word altijd, maar ja, ik bedoel het niet echt zo lelijk, maar ik weet wel dat heel wat mensen niet acht geven op zichzelf, omdat ze er helemaal niet toe in staat zijn. En wat gaan ze dan dus doen? Acht geven op anderen. Nou, die zijn daar mooi klaar mee, zeg. Dat meen ik echt. Mensen die altijd kritiek hebben op anderen, die hebben hun eigen leven niet op orde. Ik geef u de garantie, dat is zo. Die weten zelf met hun leven niks aan te vangen en gaan dan anderen zeggen wat ze met hun leven doen moeten. Zo werkt het niet. Echt niet. Onze eerste verantwoordelijkheid als mens al. Maar goed, daar heb ik niet zozeer een boodschap voor. Maar onze eerste verantwoordelijkheid, in ieder geval als kinderen gods, betreft onszelf. Per slot, toen wij tot geloof kwamen, was dat toch onze persoonlijke keuze? Onze persoonlijke verantwoordelijkheid? Het woord gods tot ons gericht? Niet wachten op je familie of wie het maar zijn? Nee. U en ik, wij hebben allemaal onze eigen keuze voor de Heer moeten maken. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. En daarna blijft dat dus ons leven lang onze verantwoordelijkheid. Wij kiezen om te geloven in de Heer Jezus Christus en dus in zijn woord. Maar wij kiezen dan om aan dat woord trouw te zijn voor de rest van ons leven. Niet totdat de dood ons scheidt, want het gebeurt niet, zoals u weet. Hè? Maar wel for better and for worse, zo is het Engels, hè. Goede tijden, slechte tijden, kan je niet meer zeggen tegenwoordig. Maar, hè? Maar onderweg naar morgen, vooruit. Maar zoiets, hè? U begrijpt toch waar het over gaat. Dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En zou men, zoals Timotheus of Paulus, in de gemeente wat moeten betekenen, verantwoordelijkheid moeten dragen, zal men nog veel meer eerst op zichzelf moeten letten. En vooral met betrekking tot de leer. Want al wat men doet buiten het woord Gods om, zeker als het zelfs daar uitdrukkelijk van afwijkt, heeft natuurlijk voor God en daarom voor andere gelovigen in de praktijk geen enkele waarde. En dus heb acht op uzelf. Ik heb nog net de tijd om even gauw, want ik sta anders over mijn tijd heen te praten weer, om nog net even gauw te verwijzen naar Handelingen, ik geloof hoofdstuk 20, als ik me goed herinner. Ja. Handelingen 20 vers 28, waar Paulus afscheid neemt van de oudsten van de gemeente in Efeze en zegt in vers 28 van Handelingen 20, zo heb dan acht op uzelve. Nou, die bedoel ik. Heb dan acht op uzelve. En daarna staat er, en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Dat is een leuke, want er staat meteen bij wie eigenlijk die opzieners of oudsten aanstelt. Hè? Niet de gemeente, maar de Heilige Geest. En dus eventueel Paulus, maar door de profetie. En dus toch door de Heilige Geest, daar gaat het maar om. Maar heb acht op uzelf. En dat is wat Paulus schrijft aan Timotheus. Want als hij dat niet doet, is hij van geen enkele betekenis in zijn functie. Pas als hij dat doet, staat er, zult gij natuurlijk uzelf behouden en vervolgens eventueel die u horen. Voor zover men dan hoort, uiteraard. Maar dat is de verantwoordelijkheid die hij opgelegd krijgt. En daarna komen we in hoofdstuk 5 terecht, waarboven staat voorschriften voor het gemeenteleven. Maar dat zijn het niet hoor, het zijn aanbevelingen aan het adres van Timotheus over hoe je bepaalde zaken in de gemeente zou moeten regelen. Maar daarover hebben wij het een volgende keer. Wij zullen de Heer danken.